Onze hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus. Amen. In Job 3 lezen we dat Job zegt: wat mij angst aanjoeg, is tot mij gekomen. Ja, Job, hij had angst en al zijn lijden en zijn verdriet. Daar gaat het ook over in deze dienst. En misschien herkennen we het ook wel, van die angst, die worsteling. Zoals we ook van zingen in Psalm 86, het eerste en het vierde vers. Psalm 86, vers 1 en 4. deze dienst gaat het over angst, waar wij mee te maken kunnen hebben. Maar vooral ook over de angst van de Heer Jezus. Van hem staat dat hij ook heel angstig werd. En daarvan zingen wij ook met Psalm 22. Een psalm die Jezus ook in de mond nam toen hij aan het kruis zing. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En daar gaat het ook over angst. Psalm 22 vers 1 zingen we. Omdat we ook beleden hebben iets over die angst van Jezus. Met vraag en antwoord 44 van de Heidelbergse catechismus. Daarin wordt ook een stukje uitgelegd over de apostolische geloofsbelijdenis. En met name dat hij ook is neergedaald in de hel. En juist dat is even een beetje lastig. Wat wordt daar nou precies mee bedoeld? Wanneer is Jezus in de hel neergedaald? Maar we denken dan vooral ook aan die nederdaling ter helle aan het kruis. Toen aan het kruis hing, aan van God verlaten. Juist toen ook die angst. En dat we ons geloof beleden hebben met vraag en antwoord 44... zingen we dan Psalm 22, vers 1. Er wordt gevraagd, waarom volgt er in de apostolische geloofsbelijdenis dat hij is neergedaald in de hel, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd ben en mij geheel vertroosten dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn gehele lijden, maar in het bijzonder aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Zullen we samen bidden. Getrouwe God en Vader in onze Heer Jezus Christus, wij danken u dat u ons hier ook vanavond bij elkaar brengt. Om samen te zingen tot uw eer. En ook als we thuis of elders verbonden zijn, samen ook verbonden in de lofzang, in het eren van u, in wie u bent. In wat u geeft. En dat wij ook zo samen eens zijn in het gebed. Samen het van u verwachten. Van uw zegen. Van uw genade. uw liefde. Heer, dat hebben we nodig. Als we zien wat op ons af kan komen. Van soms angst, van zorg, van pijn. Heer, u nodig. Dat u ons levend leidt als wij vaak niet weten wat goed is voor ons. Wat nodig is. Wat we moeten kiezen. Dat we zien wie u bent. Als we zien ook onze zonde. Uw genade nodig. Wij danken u dat we dat in bijzonder deze tijd mogen gedenken. Wat u gedaan hebt, o Heer Jezus Christus. Om ons te redden. Uw liefde voor ons. Voor wat u gedaan hebt tot aan het kruis van Golgotha. U die benauwdheid en angst. Hier als we daar zo vanavond verder bij stilstaan. Wilt u ons ook daarin leiden door uw geest. We hebben u nodig. Dat die woorden van u tot ons doordringen. Ons hart raken, ons bemoedigen. De weg wijzen. U kent ons. U doorgrondt ons. En dat we zo met u de nieuwe week mogen ingaan. Een week met u tot uw eer. Met uw liefde. We bidden, zegen ons zo. En wil zo spreken tot ons hart. Wij vragen dat niet om iets van ons. Maar dat u zo verheerlijkt wordt. Hier en overal waar uw gemeente samenkomt. Of andere plaatsen hier in Ochten, in ons land en wereldwijd. Opdat we leven zoals u het bedoeld hebt. Hoor ons om Jezus wil uit genade. Amen. Wij lezen nu uit Markus 14. Markus 14. Markus 14, vanaf vers 32 tot en met 42. Het is de avond voordat de Heer Jezus gevangen genomen zal worden en de volgende dag gekruisigd. Net tevoren heeft hij het avondmaal ingesteld. En dan lezen we Markus 14, vers 32. En zij, de Heer Jezus en 11 discipelen, kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsemane was. En hij zei tegen zijn discipelen, ga hier zitten totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hen, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. En blijf hier en waak. En toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat als het mogelijk was, dat uur aan hem voorbij zou gaan. En hij zei, Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg, maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. En hij kwam en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, Simon, slaapt u? Was u niet in staat 1 uur te waken? Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En toen hij weggegaan was, bad hij en sprak dezelfde woorden. En toen hij terugkwam en trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden. En ze wisten niet wat zij hem moesten antwoorden. En ik kwam voor de derde keer en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust, het is genoeg. Het uur is gekomen, zie, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. Sta op, laten wij gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. De centrale woorden voor de preek vinden we aan het slot van vers 33, waar staat dat Jezus zeer angstig werd. Jezus werd zeer angstig. En in de preek staan we dan zo bij stil. Waarom werd Jezus zeer angstig? Hoe ging hij met die angst om? En wat heeft dat voor ons te betekenen? Dus waarom werd Jezus hier angstig? Hoe ging hij met die angst om? En wat heeft dat voor ons te betekenen? We gaan nu eerst zingen van Psalm 116, de versen 1, 2 en 5. Een psalm die Jezus ook zong, net voordat hij naar Gethsemane gaat. In vers 26 staat dat ze de lofzang zongen. En weten, daar hoort ook Psalm 116 bij. Wel treffend, juist ook daar gaat het ook over die angst van toepassing op het lijden van de Heer Jezus. 116, 1, 2 en 5. Gemeente, wie is er wel eens bang? Nou, ik denk dat we het allemaal wel herkennen, wel eens bang te zijn. Als we jong zijn, hebben we dat al. Hè? Als je soms alleen bent, als je alleen in donker bent, als je alleen op bed bent, zonder vader, moeder, dan kun je wel eens bang zijn. Als je soms wat hoort, wat vreemd is, wat een apart geluid, wat zal het zijn? Ja, en je kijkt misschien op tegen, als je kind bent, tegen die grote jongens die stoer doen. Al zijn die ook nog eens bang. En je vader en moeder zijn ook wel eens bang. Bang dat er iets ergs gebeurt. Bang dat er misschien met jou wat gebeurt. Bang voor de toekomst, voor dingen die onzeker zijn. Bang zijn. Iets wat we allemaal wel kennen. Al schamen we er ons wel vaak voor. Hè? Vooral als volwassenen, dan laten we niet gauw merken dat we bang zijn. Dan stoppen we dat liever weg. Al hebben we misschien wel last van fobieën, van bepaalde angsten. Ja, we doen het alsof het ons niets doet. Bang zijn, fobieën. Nou, hier in onze tekst staat het nog sterker woord. Het woord fobie komt ook in de Bijbel voor. Van, wordt meestal vertaald met vrees, ook van bang zijn. Maar het woord wat hier staat in het Grieks is nog sterker. Dat is iets wat nog verder gaat dan een fobie. Die angst, dat is iets wat je helemaal in beslag kan nemen. En dat is helemaal niet makkelijk om over te praten. Dat is angst dat je niet verder wil leven. Je zegt dan makkelijker dat je somber bent, dat je wat depressief bent, bang voor een uitslag, bang voor de toekomst. Maar angst, dat beheerst je zo, dat merk je aan je lichaam. En van deze angst wordt nou gezegd dat Jezus zeer angstig werd. Jezus, hij werd het. Daar, vlak voor zijn sterven. En we willen erover nadenken wat dat betekent. Waarom werd Jezus zo angstig? Nou, je kan in ieder geval zien hoe groot het lijden is geweest van onze Heer Jezus Christus. Ja, er zijn altijd wel mensen geweest, christenen en niet-christenen, die dat verbaasd heeft. Is Jezus nou zo angstig? Ja, Jezus, het was wel zwaar wat hij zou moeten ondergaan, dat lijden aan het kruis. Maar hij wist toch, het zou maar een dag duren en dan zou hij ook weer opstaan uit de dood. En dan zou het goed zijn, hij zou bij de Vader in de hemel zijn. Er zijn toch martelaren geweest die om het geloof ook geleden hebben. Nog wel, misschien wel veel meer dan Jezus. Gefolterd, gemarteld. Verbrand om het geloof. En die toch in vertrouwen op God leefden. En met vertrouwen de dood tegemoet gingen. Waarom is Jezus dan zo angstig? Waarom zit hij er zo tegenop? Nou ja, ik denk als je zelf zou weten de volgende nacht te sterven, dan is het maar de vraag dat je even zo van tevoren zegt van, nou oké, wees maar rustig, het komt wel goed. Of mag je in het geloof weten dat je naar de hemel gaat? Zeg je dan zo van, nou, je hoeft niet bang te zijn. Het is toch aangrijpend, die dood. Die koning der verschrikking, die laatste vijand. Ja, gemeente, ik denk dat er bij Jezus dan echt ook nog wel iets meer aan de hand is dan alleen angst voor de dood. We lezen van Jezus vaak dat hij niet bang is. Hij is niet bang uitgevallen. Hij durfde het op te nemen tegen farizeeën en schriftgeleerden die hem uitdaagden, die hem ook strikvragen stelden en zo. En hij sprak het wee u over hen uit. Hij ging er tegen hen in, ook al konden ze hem te dood brengen, wat ze ook gedaan hebben. Jezus, hij reinigde bijvoorbeeld die tempel van die handelaren, die geldwisselaars. Nou, daar ben je niet bang. Maar bij Jezus is er meer dan angst voor de dood. Hier is iets van angst voor de toren van God. Jezus ziet niet zozeer op tegen dat aardse lijden. Al is het natuurlijk verschrikkelijk gekruisigd te worden. Jezus zegt niet zo bang voor Judas, het Sanhedrin, Pilatus. Maar hij weet. Ik moet de toren van God dragen. Het oordeel van God over de zonde. Wat mensen verdiend hebben door al het verkeerde wat zij gedaan hebben. Dat zal ik op mij nemen. En daar zit Jezus tegenop. Ja, dan wordt wel gezegd, ja, maar Jezus, hij is toch de Zoon van God. En hij heeft toch alle macht en hij kan dat toch wel dragen. Ja, hij was de Zoon van God, maar we belijden ook dat hij de Zoon van God moest zijn om het te kunnen dragen. Dat oordeel van God is zo zwaar. Die toorn van God, zo verschrikkelijk zijn onze zonden. Geen mens kan dat dragen. Alleen omdat hij ook God was, kon Jezus het dragen. Maar dan nog is het verschrikkelijk, dat lijden. En daar zit Jezus tegenop. Jezus, hij heeft het over een drinkbeker. Een drinkbeker die hij moet drinken. Nou, was dat voor die mensen toen waarschijnlijk wel gelijk duidelijk. In het Oude Testament wordt vaker over een drinkbeker gesproken. En soms over een beker van het heil, een beker van redding, van verlossing. Onder andere bij het Pascha, wat net ervoor nog gevierd werd. Dat een dier geslacht werd in plaats van mensen. Zodat er voor hen, voor de Israëlieten toen in Egypte bevrijding was, verlossing. Maar in het Oude Testament werd ook gesproken van een beker van de toren van God. En die beker zit ook vol. Vanwege onze zonde. En nou weet Jezus, die beker moet ik drinken. En daar, dat geeft hem angst. Jezus weet wat het inhoudt. Die beker. En misschien vraagt hij zich af, kan ik het wel drinken? Wil ik het wel? Ja, durft hij het wel? Als u angstig bent, dan loopt soms alles door elkaar heen. Jezus, die weet wat het is om te leven met God. In de volle verbondenheid met zijn vader. En dat hij nu zijn vader moet missen. Totaal niets meer van God. Nou, juist als we iets kennen van die verbondenheid met de Vader. Iets kennen van dat leven met God. Dat is toch het ergste als we God moeten missen. Zonder hem leven, dat is bitterder dan de dood. Zo belijden wij ook met onze belijdenis. En Jezus ziet daar tegenop. Ik heb misschien Socrates wel. Socrates leefde zo'n 400 jaar voor Christus. Een belangrijke filosoof uit Griekenland. Eigenlijk een van de voorvaders van het humanisme. Dat er eigenlijk in elke mens wel wat goed zit. En dat we zo goed moeten leven. Maar Socrates werd onder andere om die ideeën veroordeeld tot het drinken van de gifbeker. De overheid in Griekenland vond dat hij de jeugd verkeerde dingen leerde. Dat ze meer die vrijheid moesten nemen. Maar ondanks dat Socrates die gifbeker moest drinken, was hij niet verdrietig. Hij bleef eigenlijk stoïcijns, heel rustig, onbewogen. En ja, zijn vrienden, onder andere Plato en andere filosofen, die hadden verdriet, die huilden. Maar hij zei, huil maar niet, zo erg is het niet. En hij bleef heel ontspannen op dat laatste moment van zijn leven. En je zou kunnen denken, nou, zo'n Socrates, dat is nou een voorbeeld om zo je dood tegemoet te gaan. Zo onbewogen. En dat lijkt toch veel sterker dan Jezus, die zo angstig is. Ja, het lijkt misschien wat vreemd van Jezus, maar is het ook niet veel echter dan die Socrates, die zich eigenlijk onkwetsbaar opstelt, onaantastbaar en ja, zijn emoties verbergt. Jezus, hij is eerlijk, hij toont zijn emoties waar hij tegenop zit. Ja, zo komen we bij de tweede. Hoe gaat Jezus met die angst om? Wat doet Jezus als hij zo angstig is? Het is wel opvallend wat hij doet, juist die laatste avond van zijn leven. Eerst stelt hij het Pascha in, dat wilde hij nog graag vieren met zijn discipelen. Denkend aan die verlossing uit Egypte, die redding. En dan zegt hij, dit zal een teken zijn van mijn redding. Van de verlossing, van de macht van de boze, de macht van de zonde. En die beker, die wijst naar mijn bloed dat vergoten zal worden. Zo de beker van redding. Mijn lichaam zal gebroken worden. En dan zingt hij de lofzang. Juist in het aangezicht van de dood. Als die angst er komt, dan zingt hij. Ter bemoediging. Het kan ons veel doen. Juist als het zo moeilijk is. En treffend wat hij dan zingt, juist wat we zongen in Psalm 116, ook van de angst van de hel. Wat had hem getroffen? Maar hij bad tot God. Ja, de discipelen waren toen nog wel in discussie wie nou de meeste was, de belangrijkste, die begrepen het niet. Die konden hem niet bijstaan. Maar Jezus, hij gaat dan naar de Olijfberg. Ook opvallend, hij was in Jeruzalem, natuurlijk een drukke stad ook toen al. Zeker rond het paasfeest. Als velen daar kwamen om Pascha te vieren, dan gaat hij naar de Olijfberg. Nou, als je was in Jeruzalem geweest bent, dan weet je ook van een grote overgang. He, van de drukke stad naar die Olijfberg, die heuvel waar nauwelijks huizen staan, waar nog toen een veel grotere olijfboomgaard was. Met vele olijfbomen, nog een stukje ervan is er. En daar zoekt hij de rust op. De stilte. Zoals wel vaker, dat Jezus de stilte zocht, de eenzaamheid. Juist ook als het moeilijk was. Dat had hij nodig. En ja, die hof, het heet Gethsemane. Het betekent de oliepes, de pesbak. Ja, die vele olijven die daar verbouwd werden, die werden uitgepest voor de olijfolie. En nu zal Jezus daar in Gethsemane worden uitgepest. Het is een doodsangst. Zijn bloed zal zweten. Een grote angst. Zijn discipelen neemt hij mee. Drie ervan mogen nog wat verder met hem meegaan. Petrus, Johannes, Jacobus. En dan vraagt hij of ze voor hem willen bidden. Bidden, nu hij zo angstig is, nu hij het zo moeilijk heeft. Mooi. Ja, ik een voorbeeld voor ons. Ook juist als wij angstig zijn, als we het moeilijk hebben, vraag je hulp aan anderen. Vraag je anderen om te bidden. Ondersteuning. Omdat je er zo tegenop zit. Misschien tegen die operatie die komt. De toekomst. Die zo onzeker is. Of juist zo zeker omdat je weet wat er komt. Voor je gebeden wordt. Als teken van verbondenheid. Ja, mooi als je zo vrienden hebt. En wie je dat kunt vragen. En wie je dat durft te vragen. En wie je dat kunt vragen. Omdat ze, je weet, ja. Die willen dat wel doen. Zo kwetsbaar opstellen. Ik denk dat Jezus hier zo'n voorbeeld is. Jezus zelf gaat dan nog iets verder. Lucas schrijft een steenworp afstand, zover je een steen kunt gooien. Denk dan aan een grote steen die je niet zo ver kunt gooien. Maar waarschijnlijk hebben de discipelen wel horen bidden. Jezus, in die doodsangsten, in die benauwdheid, dan gaat hij bidden. Ja, want dat is toch het beste wat je kunt doen in je angst? Als alles op je afkomt en je niet weet hoe het verder moet. Bidden. Tot God. Als je 's avonds alleen in donker bent, op je bed niet kunt slapen. Bidden. Hier help. Alles tegen God zeggen. Jezus, hij knielde. Hij maakte zich klein, afhankelijk. Zo mogen wij het ook doen. Goede gebedshouding. En ook heel indrukwekkend wat we Jezus horen bidden. 36. Abba, Vader. Ja, we kennen het wel, hè? Dat woordje Abba, door het lied ook Abba, Vader. U alleen, u behoor ik toe. Ja, wel een mooi woord. Abba, hele vertrouwelijke omgang met God, Papa. Vader. Het is trouwens wel opvallend. Het is een woord wat eigenlijk niet vertaald is in onze Bijbel. Het woord Abba. Het is een Hebreeuws woord. Waarom is het niet vertaald? Nou, in het Grieks waarin het Nieuwe Testament geschreven is, is het ook niet vertaald. Daar was eigenlijk ook een vreemd woord. En daarom is het ook niet vertaald bij ons. En waarschijnlijk kennen die eerste christenen het ook wel, omdat juist het zo'n indruk gemaakt had dat Jezus dat bad, Abba, is dat meegegaan. Hebben ze dat ook overgenomen in het bidden tot God. Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Ja, dat heb jij misschien ook wel gezegd toen je nog klein was. Mijn vader kan alles. Nou, nu weet je natuurlijk wel weer beter als je wat ouder wordt. Maar Jezus kon het echt zeggen. Mijn vader kan alles. Voor u is toch alles mogelijk? Vader, wilt u dan helpen? Wilt u dan deze drinkbeker voor mij wegnemen? Als het mogelijk is. Zo zit Jezus tegenop. Die drinkbeker. Soms moet je wel eens drinken. Als je ziek bent, moet je iets drinken wat niet vies is, wat heel vies is, wat niet lekker is. En ja, als het mogelijk is, laat het voorbij gaan. Kan ik niet op een andere manier iets nemen waardoor ik beter word? Dat vind ik echt niet lekker. Alles is mogelijk, toch? U weet toch wel een andere oplossing? Al zegt Jezus er wel gelijk bij, niet wat ik wil, maar wat u wilt. Hoe Jezus er ook tegenop ziet, zo angstig hij ook is, zegt hij toch, niet mijn wil, niet wat ik het fijnst vind. Als het mogelijk nodig is dat ik deze drinkbeker drink, dan zal ik het doen. Je proeft de worsteling in deze woorden van Jezus, heel indringend. Liever niet. Alsjeblieft niet. Maar toch ook. Uw wil. Het persoonlijke gebed van Jezus. Je leest in de Bijbel nog wel een paar gebeden van Jezus. Heel vaak zelfs enkele korte zinnen. Dat is vaak dankgebeden, voorbeden. Maar hier heel indringend voor zichzelf. Vanuit de nood. En voor ons is het soms zo heel gewoon dat Jezus moest lijden en sterven naar het kruis. En natuurlijk, Jezus deed dat, hij was toch de Zoon van God. Maar hier zie je hoe moeilijk het was voor Jezus. Hoe hij ermee worstelde. Hij zag er zo tegenop. En niet één keer, maar tot drie keer toe bidt hij zo heel indringend. En dan zat ik weer heel, heel kort. Maar ja, uit het verband zou je kunnen ophalen dat hij wel drie keer een uur gebeden heeft. 3 uur lang zo geworsteld. En zo kwam hij tot die overgave in het geloof. Laten lezen in de Bijbel dat Jezus zo'n gehoorzaamheid geleerd heeft. Heel opvallend. Hij geeft zich over aan de Vader. Hij zal die drinkbeker drinken, hoe bitter het ook is. Zoals we het zongen, in de tuin van de pijn verkoos hij als een lam te zijn. verscheurd door angst en verdriet. En toch zei hij, uw wil geschiet. Zie onze God, de koningknecht. Hij heeft zijn leven afgelegd. Zo wil hij onze God zijn. Wat een wonder. Wat een liefde. Hij wist uiteindelijk, er is geen andere weg. Als ik die beker niet drink, is er geen redding, geen verlossing voor zondaren, geen genade. En hij was juist gekomen om te redden wat verloren is, om zalig te maken. En zo gaat hij die weg, drinkt hij die beker. Gemeente, wat betekent dit nu voor ons? Wat betekent het voor ons dat Jezus zo angstig werd? Nou, ik heb al een paar dingen genoemd, hè. Jezus, hij toonde zijn gevoelens. Hij toonde zijn angst. En ik denk dat dat een voorbeeld is voor ons. Emoties tonen, ook je kwetsbaar opstellen. En elkaar als gezinsleden. En Jezus zei wel eens, word als een kind. Jongens, meisjes, ik denk, als kind, juist als jong, klein kind, dan toon je makkelijker je emoties. Dan durf je te zeggen, ik ben bang tegen je vader en moeder. Terwijl heel veel volwassenen dat niet zo makkelijk zeggen, ik ben bang, ik ben angstig. Jezus, die is ook als een kind. Ook opdat je hulp kan zoeken. Dingen kunt delen. Vraag om steun. Om voorbeden. We denken soms, het is christelijk. En als je moedig bent en sterk. Maar we hoeven niet beter te willen zijn dan Jezus. Jezus had een volkomen geloof. Toch, hij was angstig. En hij zocht hulp. Hij wist, ik kan het niet alleen. Ik heb mensen nodig. Je hoeft je niet te schamen voor je angst. Alsof het iets minder goed is. Gemeente, het is een zegen. Jezus werd angstig. Zoals ook later gezegd wordt, hij werd verzocht in alle dingen, net als wij. Om ons bij te kunnen staan. Hij weet wat het is. Met je angst kun je vooral tot God gaan in het gebed. Hij begrijpt je. Al heb je soms het gevoel, niemand begrijpt me. Hij kan je troosten. Bemoedigen. Van Jezus leren we ook wat we al zeiden, iets van dat bidden, uw wil geschieden. Ja, als je bidt om geloof, om bekering, bidt om de geest, hoef je dat niet te zeggen. Uw wil geschiet. Want dan weet je, het is Gods wil. God wil niets liever dan dat zondaren zalig worden. Vervuld met de geest. Door hem geleid. Ja, maar soms weten we niet wat Gods wil is, Gods bedoeling. Goed om te bidden, uw wil geschieden. Hier als het mogelijk is, wil genezing geven. Maar wij weten niet altijd dat gewoon een Gods raad past. Het kan nu nog maar worsteling zijn. Je zou graag iets willen. Wat fijn en goed is toch. Voor gezondheid. En mensen om je heen. En wat een verdriet, wat een pijn. Door gebrokenheid. Maar wat een zegen. Als je door die worsteling heen, juist door die gebedsworsteling heen, toch mag zeggen, uw wil geschiet. Het in Gods hand leggen. Het overgeven. Gehoorzaamheid leren. Ja, veel te leren uit deze geschiedenis. Juist ook vanuit die leerlingen. Ja, daar hebben we ook van gelezen. Hè? Die Petrus, Johannes, Jacobus met name. Die gevraagd werden om te waken met Jezus. Om te bidden. En net ervoor heeft Petrus nog gezegd. Ik zal u bijstaan, al alle anderen u verlaten. Ik niet. Ik zal het voor u opnemen. En wat pijnlijk. Wat pijnlijk. Als dan Jezus terugkomt en zegt, kun je nog niet 1 uur met mij waken? Als ze in slaap gevallen zijn. Stel je voor, je hebt het moeilijk. En je vraagt aan je vrienden, wil je bij me zijn, wil je voor me bidden? En ze zijn bij je en je merkt ze vallen in slaap. Terwijl jij het zo moeilijk hebt. Zo bang bent en angstig. Wat moet dat voor Jezus betekend hebben? Zijn vrienden slapen. Ja, Judas sliep niet en Caiaphas sliep niet. Zijn vijanden sliepen niet, maar zijn vrienden wel. En dat niet 1 keer, maar tot 3 keer toe. En ook als Jezus voor de 2e keer terugkomt, dan weet je ook niks te zeggen. Ja, wat moet je ook zeggen als je zo door de mand bent gevallen? Als je zo faalt, ondanks al je mooie beloften, ondanks al je geestdrift. Dat moet het voor Jezus betekend hebben. Het is middernacht en in de hof doorworstelt hij zijn strijd alleen. Het is middernacht, maar hoe hij lijdt, zijn jongeren slapen. Bij die strijd. Ja, laten we dan ook niet al te negatief zijn over die discipelen, want hoe is het met ons? Bij ons geldt toch ook nog steeds die oproep, waak en bid. Omdat je niet in verzoeking komt. En dan is Jezus nog best positief over Petrus. Jezus zegt, de geest is best gewillig. Je wil wel, Petrus, maar het vlees is zo zwak. Zijn wij zo gewillig om te waken, om waakzaam te zijn, om opletten om, voor de gevaren, de verleidingen, de macht van de boze, om mee te bidden in de gebedsstrijd tegen de listige aanvallen van de boze? Hoe is ons gebedsleven? 'S Avonds gaat slapen, heb je misschien ook wel eens dat je bed gaat liggen en nog even bidt, maar dat je al in slaap valt tijdens het bidden. En ja, ons gebed is vaak lauw, vaak met je hetzelfde. In plaats van echt betrokken op God en zijn dienst. We zeggen het soms tegen anderen, ik zal voor je bidden als het moeilijk is, maar doen we het ook? Bidden we trouw? Voor onze naasten. Gemeente, wat zien we hierin? Dat Jezus echt alleen die pers moet treden. Als hij uitgepest wordt, daarin gaat zemen. Nee. De discipelen, zij falen. Net als Adam en Eva in die eerste hof, in die hof van Eden. Waardoor de ellende, de angst deze wereld kwam. De macht van de boze. Maar Jezus, hij blijft staande. Hij ging om die kop van de Satan te vermorzelen. Om redding te geven. Verlossing. Ja, het was al voorzegd, hij moest het alleen doen. Niemand kon hem bijstaan. Maar hij wilde. Vrijwillig ging hij. Toen dat er die overgave in het geloof kwam. En dan. Ja, dan staat er nog wel iets heel treffends. Dat viel me juist ook op. In vers 41. Als Jezus dan voor de 3e keer terugkomt. Dan zegt hij. Slaap nu maar verder en rust. Het is genoeg. Ja, dat vond ik opvallend. Het is rust nu maar, ze moesten toch waken en bidden. Nou, dat is in het algemeen de opdracht die blijft, dat lees je ook later. Dit blijft tot de eindtijd. Maar nu Jezus die weg naar Golgotha gaat, daar kunnen ze hem niet bij staan. Al zegt Jezus gelijk daarna wel in vers 42, sta op, laten wij gaan. Ze mogen getuigen ervan zijn, ze mogen het zien, maar zij hoeven niets meer te doen. Jezus is bereid te gaan. Het is genoeg. Hij heeft zich overgegeven aan de Vader. Vrijwillig gaat hij. Hij heeft macht om te vluchten. Hij heeft macht om al die vijanden te doden. Dat zal ik nog even tonen als ze hem komen gevangen nemen. Maar hij gaat hen tegemoet. Om de wil van God te doen. En zij mogen rusten, de discipelen. Ze hoeven niets meer te doen. Zijn woord van liefde dat mij sust, verdrijft mijn angst, dat geeft mij rust. Vertrouwend op hem, rust, omdat het goed is, omdat Jezus zijn leven geeft aan het kruis van Golgotha. Die straf droeg, die wij verdienden. Dan rust, rust omdat het goed is tussen God en ons. Van vrede, van genade. Als we ons houvast in hem hebben, in hem geloven. Ja. Als je ziet op hem. Wat hij deed hier. Gethsemane. Op weg naar Golgotha. Dan mag je rusten. Als je weet, hij dronk die beker leeg. Die beker van de toorn van God die ik verdiende. Vanwege mijn zonde. Tot de laatste druppel dronk hij het leeg. Wat voor mij die beker van het heil is. Die beker van verlossing. Van genade. Gemeente, dan past die stille overdenking. Meditatie. Juist deze week kunnen van voor Goede Vrijdag. Ziende op Christus. Zijn offer. Zo onuitsprekelijk groot. Dat hij ging. Voor mij. Omdat hij ons bevrijdt van die grootste angst. Die angst voor het oordeel. Van de toorn van God. Ja, dat is toch de bron van de angst. Dat we van God vandaan zijn gegaan. Voor de zondeval was er nog geen angst. En daarom is Christus gekomen. Om ons daarvan te bevrijden. En ja, dan kun je zelfs zingen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Omdat er ook een opstanding is van de doden. Dat we vanmorgen ook van mogen horen. Daarvan is de angel weggenomen. De prikkel van de dood. Ja, door alle gebrokenheid kan nog veel angst zijn. En ook angst om geliefden los te laten, begrijpelijk. Maar omdat Christus zo angstig is geworden in onze plaats, is voor allen die het van hem verwachten, genade, rust en vrede. Hier op aarde in beginsel en eens volkomen, volmaakt. Gemeente, is dat ons houvast? Is dat ons geloof? Ons vertrouwen? Hebben we zo Jezus nodig? Als onze redder? Of zeg je, nou ja, het zal toch wel meevallen, dat oordeel van God. Zo erg is het toch niet? Nou, Jezus zag er tegenop hoor. Hij werd er heel angstig om. Het raakte hem diep. En denk niet, nou ja, nou is het niet zo erg meer. Het is nou volbracht, het is genoeg. En die beker is er niet meer van die... Van het oordeel. Nou, daar lees je ook in het Nieuwe Testament nog over. Ook daarna, in Openbaring 14, lezen we dat als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en dat merkteken op zijn hand of op zijn voorhoofd heeft, dan zal hij ook drinken van de wijn, van de toren van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toren. Dan zal hij gepijnigd worden. Als we in hem geloven, als we Christus verachten en aan hem voorbij gaan. Dan grijpen de woorden als waarschuwing. Omdat we tot hem gaan. Van hem verwachten, voor het eerst ook steeds weer. En omdat we dat evangelie ook delen met mensen om ons heen. Juist in deze lijdenstijd. Ook iets vertellen van wie God is. Hoe onuitsprekelijk zijn liefde is. Dat hij dat voor ons heeft willen ondergaan. Om te redden. Voor een ieder die het van hem verwacht. Dat we eeuwig leven. Eeuwig deze God mogen danken. Voor zoveel genade. Onverdiend. Amen. Wij zingen nu van lied 159 uit Weerklank, het vierde en het vijfde vers, ook van die drinkbeker van de angst van die Jezus dronk in onze plaats. 159 uit Weerklank, vers 4 en 5. We samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader, wij danken u. Wij danken u voor dit evangelie. Dat u, o Vader, uw Zoon gezonden hebt. Om ons te redden, ons te verlossen. Wij danken u voor uw genade, uw liefde. Dat u zo om ons bewogen bent. Dat uw Zoon gaf voor ons. Wij danken u, o Heer Jezus Christus, dat u aanvaard hebt die beker van de toorn van God. Dat u zo angstig wilde worden. Dat u op u nam de angst, de nood. Om ons ervan te bevrijden. Die angst van de hel. Die Godverlatenheid. Voor ons. Om ons bij te kunnen staan. En onze angsten, onze fobieën. Met onze trauma's. Heere, wij bidden u. Wees ons daar nabij. Ook als het soms zwaar is en moeilijk, door dingen die we hebben meegemaakt en de pijn, de gebrokenheid. Dat we bij u terecht kunnen met al onze zorgen, met al onze zonden. Dat u erbij bent, wil helpen, dat u het verkeerde wil vergeven. Dat dat voor ons ook het belangrijkste zal zijn. Heer, dat we elkaar mogen helpen en bijstaan, ook als het moeilijk is. Dat we ook ons kwetsbaar durven op te stellen, ook biddend om elkaar heen. In openheid dingen delen. Elkaar wijzend op u. En wie redding is. Genade. Heer, wij bidden zo voor allen met rouw, met verdriet. Hier in het midden van de gemeente. U kent in iedereen, u weet wat nodig is. Denken ook bijzonder aan nabestaanden van die aanslag in Nieuw-Zeeland. Hier ontferm u. Troost u. Hier zoveel dingen die ons bezighouden. Hier waar mensen op de vlucht zijn. Mensen bedreigd worden door geweld, door honger. Ontferm u. Hier wij bidden, leid ons niet in verzoeking. Van de aanvallen van de boze. Dat we staande mogen blijven. Als Satan aanvalt. Op allerlei wijze. Heer, dat bidden we voor christenen die vervolgd worden, bedreigd. Om het geloof. Maar ook voor ons. Als Satan die ons op andere wijze aanvalt. We bidden nu, ga met ons. Deze week. De dingen die gedaan moeten worden op school. Op ons werk. In de contacten die we hebben met onze naasten. Ook een getuige van u mogen zijn van uw liefde. Van wie u bent. Hier ook met de verantwoordelijkheid die we hebben bij het uitdringen van onze stem. Wilt u daarin ook leiden, de weg wijzen. Dat mensen ook gekozen mogen worden die u willen volgen en dienen. Zegen zo al het werk in uw koninkrijk. Ook hier in deze gemeente. Oudelingen, diakenen, predikant. Al het andere werk wat gedaan mag worden. Zegen onze kerk, andere kerken in ons land en wereldwijd. Gedenk uw volk Israël, dat ik zij in Jezus de beloofde Messias mogen zien. De verlosser die de pers alleen wilde treden. Vader, wij vragen u, wilt u zo het verkeerde vergeven? Wilt u het goede zegenen? Hier als we gezien hebben, ons falen, onze slaap. Onze zonde, maar bovenal u gezien hebben. Wie u bent, dat voor ons het belangrijkste is. Ga zo met ons. Wij bidden dat om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 73. Eerst vers 13. Wie heb ik zonder u, o God? En dan daarna vers 12, dan ook eens eeuwig bij God in al onze angsten, nood en pijn. Psalm 73, eerst vers 13, dan vers 12, na het geven van onze gaven. Ontvang nu de zegen van de Heere. Ik geloof dat Hij met ons gaat. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.